Het woord voor dit middaguur, als een woord van nabetrachting ook op het heiligavondmaal, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 55, de versen 8 en 9. Jesaja 55, de versen 8 en 9. Daar spreekt het woord des Heren aldus, want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de gedachten en wegen van mens en van God. Begint hier het tekstwoord met mijn gedachten, Gods gedachten. Maar laten wij daar eerst even tegenover stellen onze gedachten. Want de achtergrond van dit woord wordt ook mede gevormd door al de gedachten en overleggingen van de mens. Mens denkt heel wat af. Je zou kunnen beginnen met te zeggen, ja, het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Hij heeft in zijn gedachten, om te beginnen in zijn gedachten, de zonde toegelaten en die zonde was ongehoorzaamheid en ongeloof. En misschien nog beter gezegd, hoogmoed. God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood niet sterven. Maar gij zult als God zijn, kennende goed en kwaad. God heeft dat alleen voor jullie verborgen. God wil jullie om de tuin leiden. God wil niet dat je dieper nagaat denken. Of het misschien toch anders is als dat God gezegd heeft. Ja, zo worden de gedachten van de mens vergiftigd. Ja, dat kunnen we ons niet voorstellen, weet je waarom? Omdat wij al zo slecht zijn geboren, dat onze gedachten al te kenschetsen zijn als ijdelheid. Wij kunnen niet anders dan verkeerd denken. Maar heel lang geleden in het paradijs was dat anders. Daar hadden wij goede gedachten, rechte gedachten van de Heere en van zijn werken en ook over onszelf. Dus die eerste keer, dat is wel een ontzettend grote ommekeer geweest in het denken van de mensen. Toen is hij de rechte gedachte zo ten eenenmale kwijtgeraakt, dat hij kan niet anders dan verkeerd denken van zichzelf en van God. Ja, nadien geldt dat woord, het gedichtsel van 's mensen hart is alleen maar boos van zijn jeugd aan. Hij zit vol met ijdele gedachten. Je zou dat zo'n beetje kunnen noemen, die smidsen van onze gedachten. Daar wordt de zaak uitgewerkt, bedacht, uitgedacht, beraadslaagd en noem maar op. Als een mens toch al zijn gedachten is werkelijkheid zag worden. Ja, wie zou dat willen? Dat het op de daken zou geschieden en uitgeschilderd worden wat hij in gedachten heeft gedacht. Weet je wat nou typisch is? Ondanks dat wij zulke verdorven springaders zijn, onzalige fonteinen, dat we dat ook niet kunnen zien. En dat we doorgaans toch denken van onszelf dat wij iets groots zijn. En dat wij de zaak wel kunnen runnen. En dat wij er wel uitkomen. En dat wij het wel weten. Het is niet alleen in de wereld, dat is ook in de kerk. Altijd maar komt dat ik, dat denken van mij, ertussen. Zeggen, nou ja, maar een mens is toch geschapen als een denkend schepsel. Hij heeft toch zijn zintuigen van de Heere God gekregen. Stel je voor dat je niet zou denken, dan ben je dood. Ja, dat is waar. Het denken op zich, dat is een gave van God. Maar ja, het is natuurlijk wel een groot verschil. Waar zijn wij op aangesloten? Op welk nummer zijn wij aangesloten? Nou, dat is verkeerd. Als er in de Bijbel is sprake van een vuile bron, van wanbedrijven en van melaatsheid en van desnachts is het kwaads een overleg en noem maar op, heel wat aanduidingen waaruit blijkt dat de achtergrond niet deugt. Als je daarover na gaat zitten denken, ja, dan kom je nergens, hè, want dan zeg je, dus de mens is als informant. Iemand die ons informeert, ten enenmale onbetrouwbaar. Je kunt er dus niet van op aan. Nee. En wat er allemaal in de krant en in de boeken geschreven wordt, daar kun je dus eigenlijk ook niet van op aan. Nee, ergens niet. Het kan meevallen, door genade. Maar de denkende mens heeft God niet uit kunnen denken zoals hij is. De denkende mens heeft zich juist door zijn gedachten, zou je bijna zeggen, steeds verder de put in gewerkt. Was die maar niet zo'n denker, zo'n kwaadsmeder. Maar juist omdat hij zo'n denker is, is hij zo geslepen. En kan die achter een bepaald masker, het kan ook best de kerk, de godsdienst zijn, dat kan van alles zijn. Kan vrolijkheid zijn, kan blijdschap zijn. Kan die de hele zaak voor de gek houden. En dat je denkt, jongen, dat is wat. Dat is wat die man daar even zegt, of die vrouw. En dat je op een gegeven ogenblik een vraagteken erachter moet zetten. Je zegt, nou, ik weet het ook niet meer. Kan je daar nergens meer op aan? Kun je daar nergens op aan? Wat eigenaardig, hè? Kijk, als wij nou koning waren. En we zouden met een heel mooi kostuum aan, een koninklijk gewaad. En met koninklijke versierselen en waardigheid door het leven gaan. Dan zou je zeggen, ja, dat is een koning. Dat is een koning. De een heeft er meer gevoel voor dan de ander. Maar ik vind, dat heb je nog als je nou met de koningin in aanraking zou komen. Ja. Kun je zeggen, het zegt mij allemaal niks en dit zegt me niks. Maar het kon best zijn dat je toch wel even ervan opkeek. En dat er nog iets, al zou het misschien niet zoveel zijn, maar van de majesteit van het koningschap op je afkwam. Maar stel nou voor dat je niks bent. Dat je maar een onbetekenend, heel verkeerd en verdraaid kereltje ben. Eigenlijk in lompen gehuld. Ver van huis. Je hebt geen eens een koninkrijk. Je hebt geen eens een eigen huis. Geen eigen dak. Boven je hoofd. Je bent gedoemd om eeuwig zomaar rond te zwerven. En dat je dan zoveel kabaal maakt. En dat jij er vermomt als een soort koning. En een rietstok in je hand neemt. En misschien een purperen kleed. En dat je in grote waardigheid hier over de aarde schrijft. Je kan het misschien niet helemaal bereiken, maar anders zou er iemand voor je uitlopen, net als bij Mordechai en bij Jozef, de Safnat Paanea, de redder des lands, knielt. Dat iedereen met zijn neus in het stof zou vallen. Voor de koning. Als dat nou zo was, dan zou je toch zeggen, ja, maar dat is krankzinnig. Dat is toch gewoon verschrikkelijk. Wie is er nou zo gek dat hij zoiets zou doen? Je maakt je eigen tot een aanfluiting. Nou, en zo is nou het bestaan van een mens. Zo hoogmoedig. Zo dwaas. Buiten de kerk en in de kerk. Ik denk, als er niemand meer was om ons te bewonderen en om ons te eren, dat we misschien, ja, ons verstand wel helemaal zouden verliezen. In het gevoel van alleen te zijn, eenzaam te zijn. Ik weet wel, dat is niet goed. Dat is ook abnormaal natuurlijk. En dat gebeurt ook niet zo vaak. Maar ik geef het maar als voorbeeld hoe de mens is aangelegd in die hele gedachteconstructie. Op een drogwereld. Op iets wat totaal niet klopt. Zie je nou door het hele leven heen. Jozef die kreeg in zijn gedachten een droom. Ja, in werkelijkheid een droom, maar dat is ook ergens iets in de gedachten. Dat hij, dat hij toch een hoge positie zou krijgen. Jozef is ook een mens geweest. Ik kan me ergens een beetje indenken dat zijn vader ook wel eens achter zijn oor krabbelde en dacht, nou zou die jongen niet wat te veel verbeelding hebben. Tja. Dat zal best waar geweest zijn. Hij heeft niet voor niks zoveel meegemaakt in het leven. En zo lang in de gevangenis gezeten en zoveel tegenspoed gehad. Ik kan natuurlijk zeggen, ja, maar daar kon die jongen ook niks aan doen. Ja, maar de Heere kon er wel wat aan doen. En de Heere heeft alle dingen laten medewerken ten goede. Maar goed, die broers, hè, dan krijg je die gedachte. Wat denkt die wel? Klikspaan. Alles thuis vertellen. Vrome jochie. En dat is gewoon uitgegroeid in de gedachte en tenslotte met woorden tot een obsessie. Hoe raken we dat ventje kwijt? Ja. Nou ja, uiteindelijk, dat weten de kinderen al van school, uiteindelijk is het zover gekomen in de put. Verkocht aan een gezelschap Ismaëlieten, weg naar Egypte, voorgoed weg. He. Hoe hebben we dat bedacht? Hebben we onze handen nog niet hoeven te bezoedelen met zijn bloed? Maar we hebben hem op een andere manier weggewerkt. Nou zijn we ergens geen moordenaars en toch is die weg. En je voelt aan, zodra die gedachten zijn uitgevoerd in woorden en werken, dan komt er wel weer wat tegenover. Wroeging. Dan moet je het gaan verdringen. Gaan verdringen en denken, ja, je hebt er toch wel een beetje naar gemaakt hoor. En ja, we zijn ook maar mensen. We zijn ook maar zondaar. En dan moet hij weer alles op alles zetten om die verkeerde gedachten te verdringen. In zijn oog. Want hij wil daar niet in gekneveld worden. In die gedachte dat hij eigenlijk goed fout zit. Oh, de Bijbel staat helemaal vol met... Ja, of helemaal vol, mag ik niet zeggen, maar er staat zo ontzettend veel in van raadslagen, ook van mensen. Bij profeten merk je het ook, hè. Dan hebben ze het maar over die beraadslagingen die gemaakt worden door de mens. In de politiek, het verstandige, menselijke denken, hè, waarbij ze God wel kunnen gebruiken, maar ook Egypte wel. En als het moet, Syrië en Babel. Ze kunnen alles gebruiken. Als het allemaal maar in het teken staat van mijn, van onze redding, van onze overwinning en zegepraal. Zo gaat het in het leven. Dan zegt de Heere, ja, Maar het is een beraadslaging die deugt niet. Want mijn raad zal alleen maar bestaan. Dan zegt de Heer, wat jullie zo stiekem doen met je leunen op Egypte, een gebroken rietstaf, dat is een verbond met de dood en een verdrag met de hel. Hebben jullie dat niet door? Heel het woord is ervan vervuld, van die beraadslagingen van de mensen. En wat zijn we dan vreselijk pinter in het kwaad. In het kwaad. Dat is niet met geen pen te beschrijven hoe uitgeslapen een mens is in het verkeerde. Al zou je nou een knecht van God zoals David zijn, dan moet je eens indenken hoe hij dat probeert op te lossen in zijn gedachten en later met de daad om zijn misdaad te verbergen. Om aannemelijk te maken dat dat kind dat straks geboren zal worden geen kind van hem is, maar van de man. Ja. En dan voel je gewoon dat overleg, die gedachten, die smitsen, daar wordt het uitgedacht en gemaakt. Als we het nou zo doen, dan bestaat, ja, dan is het wel op te lossen. En dan nog die man proberen, die Uria, om die man zover te krijgen dat hij niet zo goed meer bij zijn hoofd is. Een beetje te veel drinken en noem maar op. En veel te veel eten natuurlijk. Hè. En dan die man met een smoesie naar zijn huis sturen. Die trouwe officier. Wat een gedachte. Ja, je hoeft eigenlijk niet zo ver naar een ander te gaan. Maar ik heb me toch menigmaal in het leven gewoon verbaasd. Als je merkt hoe geslepen de zondaar is in zijn denken. Nou is die eigenlijk zomaar een stuk schobbende bonk, een vagebond geworden. Nou, en de een die loopt het uit te kramen, die zegt, ik ben een vagebond. En ik gooi alles eruit, ik doe waar ik zin in heb, enzovoort, enzovoort. En de ander, dat is een hele nette meneer. Die wordt door veel factoren geremd en in het spoor gehouden een klein beetje van het fatsoen, hoewel als je de gedachten zou kunnen lezen, zou het ook niet best zijn. En de ander denkt, ach, God zal mij toch zien en weten hoe ik ben. Dat ik in de diepste zin toch goed wil. En dat ik, ja, met alle vallen en opstaan, toch geprobeerd heb om van mijn leven te maken wat er te maken is. Ik ben onder de druk bezweken. Ik heb belijdenis gedaan. Ik heb ook avondmaal gegaan. Ja. Ik heb zoveel mogelijk. Ja. Ja, ik ben geen fariseer, nee. Nee, dat waren van die, nou zo ben ik nou ook weer niet, nee. Nee, zo kinderachtig, nou zo wettisch, daar hou ik ook niet van hoor, een klein beetje in de middenmaat. Maar, zou ik aanvaardbaar zijn voor God, zo? Ja. Zo zie je in de Bijbel weer een heleboel mensen, die waren erg godsdienstig en gelovig. Die zie je uitgetekend, die hadden een gedachte mensen nog aan toe van de toekomst. Groot, indrukwekkend. Vandaag of morgen als de Messias komt, nou, dan is het wel voor elkaar. Dan zullen ze eens wat zien. Dan zal de wereld eens wat zien. Die gooien en die heidenen, die Romeinen en noem maar op, of die Babyloniërs. En als de Messias komt, dan zal de banier opgeworpen worden tegen de volken. Van zee tot zee zal hij regeren. Dan wordt het pas goed. Dan komt er een eind aan de oorlog en aan de onderdrukking. En dan zijn wij de leiders van de wereld achter de Messias. Zo'n voorstelling had de mens, heeft de mens. In de dagen voor de Heere Jezus kwam en daarna. In de dagen waarin Jesaja profeteerde en heeft geprofeteerd van de ballingschap die komen zou. Oordeel Gods. Vonden ze natuurlijk niet zo leuk. Maar ja, de Messias die komt. En de Messias die zal toch wel eens wat anders laten zien. De Messias zal het toch wel voor ons opnemen. Nou, in de kerk. Dat zijn mijn gedachten. Nou, ik noemde er al wat van. Maar ik zal nog wat noemen. Dat wat dichter bij ons is. Nou, weet je wat? Als ik nou zo of zo gesteld ben, dan ga ik maar aan het avondmaal. Of, hij kan me nog veel meer vertellen, maar hij krijgt mij niet in die fuik. Want, gedaan is gedaan. En dat kan ik niet meer terugdraaien. En dan zal mijn gericht en mijn verdoemenis nog des te zwaarder worden. Kun je het maar beter niet wagen. Beter maar niet doen. Als ik een uitverkorene zou blijken te zijn geweest, dan kom ik toch binnen. Al ben ik nooit aan het avondmaal geweest. En ben ik geen uitverkorene, dan kan het er alleen maar erger mee worden. Dat is toch verstandig dat je dan zegt, ik doe het niet. Ik zeg het misschien een beetje ongecompliceerd en een beetje grof. Hè, van, ik trap daar niet in. Maar ja, goed, het komt toch op hetzelfde neer. We begrijpen elkaar, wat we bedoelen. Want ja, het ligt toch wel op de weg van de mens dat hij zijn maatregelen treft. Dat je je maatregelen treft als een voorzichtig mens. Dat je eerst de kosten eens overrekent. En dat je zegt bij je eigen, ja, hij kan dat nou wel zeggen en het is natuurlijk wel erg, maar nee. Kijk, zo bewegen zich nou de menselijke gedachten. En dan zegt hij, als ik nou bekeerd was. Als ik nou, ja, kijk, die man en die vrouw, ja, die hebben nou een groot geloof. Dat neem ik wel aan. Van die of die vertrouw ik niet zo erg, maar dat neem ik wel aan, van die of die. Als ik dat had, nou, dan zou het voor mij geen probleem zijn. Dan zou ik ook wel komen. Maar nou, nee. Misschien zeg je wel, wat is dat toch een zeur, die man die daar staat. Nou, dat stem ik ergens wel toe. Een zeur die daar staat. Er zijn er al zoveel mensen, zoveel avondmaalgangers in de gemeente. Dat de hele godsdienst zich geroepen voelt om er toch wel wat van te zeggen. Want dat kan niet. Dat kan natuurlijk niet. En dan heeft hij het nog over die mensen die dan niet aan de avondmaal komen. Ja. Daar zie je een stukje van onze gedachten. Jesaja heeft deze profetieën moeten spreken en optekenen, opdat in ballingschap en ellende toch een volk nog verblijd zou worden in Babel door de woorden van God. In hoeverre ze het hebben verstaan, hoeveel het er hebben verstaan, dat weten wij niet. Je zou kunnen zeggen, misschien zijn ze niet verder gekomen dan een verwondering, een verbazing over de weg die God houdt. En misschien zijn ze gekomen tot aanbidding. En misschien hebben ze stervend hun geest in de handen van de Heere gegeven. Heere, ontvang mijn moede, arme geest, ziel, wees mij genadig. Ballingschap. Stel je voor dat je in ballingschap verkeert. Waar wacht je dan op? Op een Messias. De Messias. Je wacht toch niet op een of andere heiden, Cyrus, Chorus, waarvan God de Heere zegt, ik heb mijn welbehagen in hem, hij zal mijn knecht zijn en hij zal jullie terug laten gaan. Dat komt niet in je gedachten op. Dat komt niet in je gedachten op. Dat die Chorus een knecht van God is, die daar straks in een onstuimige vaart de koninkrijken onder de voet loopt en ook Babel overwint. Een eenvoudige officier die zo hoog geklommen is. Wie ziet daar nou in? God. De God van hemel en aarde, die alle dingen bestuurt. Nee, als je dat tegen de Israëlieten voor de ballingschap of bij de aanvang van de ballingschap gezegd zou hebben, zou je zo zeggen, nee. Zo'n heiden? Nee, de Messias. Als die komen zal, dan zal het veranderen. Zo is nou het hele denken van ons geïnfecteerd, vergiftigd, van binnenuit. En wat zou het een weldaad zijn als wij persoonlijk, hoofd voor hoofd, maar een flauw besef zouden hebben dat wij niet met God mee kunnen denken. En dat wij niet met God hebben meegedacht. En dat we niet anders hebben uitgedacht dan het kwaad en de verkeerde weg. De doodlopende weg. Wat zou het al groot zijn als we een flauw besef hadden dat Gods gedachten oneindig ver boven onze gedachten verheven zijn. Wij gebruiken dit woord soms, ja. Ik weet nog dat ik zou gaan trouwen. Zo'n datum, zo'n beetje in gedachten. Toen kreeg ik een blok van, ja, 900 kilo op een teen. En die was plat. Toen zei tante tegen me, ja. Wat heb je er, ja, ze zei niet, dat heb je er nou van. Maar ja, daar zie je maar weer eens jongen en dit en dat. Mijn gedachte, in zulke soort verbanden wordt dat wel eens aangehaald. Als er ernstige dingen zijn, sterfgeval, jong, een gezin, je vader of moeder wordt weggenomen. Ja, mensen. Gedachten des Heren zijn hoger dan onze gedachten. En de wegen des Heren zijn hoger dan onze wegen. Paden die we niet geweten hebben. En wegen die we niet gekend hebben. Ja, natuurlijk is dat wel ergens waar. In bepaalde opzichten zit er overal wel wat waars in. En toch is dat niet direct de betekenis. De betekenis ligt niet in het negatieve. Van, ja, daar ga je nou met alles. Je zou gaan trouwen, of je zou met vakantie, of je zou dit en dat en alles in puin. Oh, oh, oh. Tuurlijk, dat kunnen wij ook niet volgen. Daar weten wij ook de weg niet in. En als een mens jong en dan al geradbraakt is voor zijn hele leven, wie kan dat allemaal volgen? Daar komen ook onze gedachten op af. Waarom dit en waarom dat? En dan kun je ook zeggen, ja, maar de wegen des Heeren, het is zeker waar. Maar het staat hier in het teken van het heil. Het staat in het teken van het heil. Het staat in het teken van de barmhartigheid en van de genade. Het staat in het teken van de Heer Jezus Christus. We hebben vanmorgen nog kort gehoord die omkeer. Die lijdende knecht van de Heer die in onze ondergang is ingekomen. In onze dood en ellende. Wij hebben daar zo onze gedachten over gehad. Wat zijn dat voor gedachten geweest? Nou ja. Niemand moest hem. Iedereen was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen. We dachten hij is van God geplaagd, geslagen en verdrukt. Met zo'n man kun je niks beginnen. Met zo iemand kun je de oorlog niet winnen. Met zo iemand komen de oude idealen die toch bij iedere rechtgeaarde Israëliet leven. Die oude idealen komen niet tot haar recht. Het is gewoon een domper. Dat is een blamage. Wou je zeggen dat die man daar op die ezel, dat dat de koning is van Gods gedachten? Dat kan niet. Dan kun je toch wel aanvoelen dat het ook niet de koning is van onze gedachten. Want wij weten toch hoe God denkt. Wij zijn het met God eens, denken we. En die stukken in de Bijbel die dan nog een beetje duister zijn, weet je wel, van Jesaja en zo, ja, nou ja. Dat zal wel wat anders betekenen, ik weet niet waarop dat allemaal slaat. Maar de Messias als hij komen zal. Menselijke gedachten. Als er dan staat dat mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten. Dan hoef je eigenlijk niet in elkaar te krimpen van ellende en te denken. Wat hangt mij boven het hoofd? In de eerste plaats hoef je niet aan te denken. Maar dan is het als het ware een feit van grote blijdschap en verwondering. Dat er een andere denker is. Dat er een eeuwig God is. Die van eeuwigheid gedachten van vrede heeft gehad. En niet des kwaads. Dat er een God is die beraadslaagd heeft. Om zondaar zalig te maken. Dan is dit woord niet de een of andere domper met. Als achtergrond, hou je maar vast, want. Nee. Dan is de achtergrond van dit woord. Gode zij dank. Gode zij dank. Dat die goddeloze man en die ongerechtige man zijn gedachten niet doorgegaan zijn. En die hoogmoedige gek dat die geen gelijk gekregen heeft. En al die pseudo-messiassen en christussen, dat die geen gelijk hebben gekregen. En dat al die knappe wijsgeren het niet bij het goede eind gehad hebben, want zij hebben in hun wijsheid God niet gekend en verheerlijkt, zoals God waardig was. En dat die farizeeërs alsjeblieft, dat die ook geen gelijk hebben gekregen, en ook niet die tollenaren en die zondaren. Want als de farizeeën de leiding had genomen en hij had bij de poort gaan staan, dan zag het er niet best uit. Want dan zou het misschien worden ik en nog één. En als die tollenaar de leiding zou hebben, zou het in de hemel ook nog belasting geheven worden. Om de voorraad te vermeerderen. Je voelt aan, hè. Dat hele pakket. Van menselijke gedachten. Waarin wij weten en zeggen hoe het moet. Dat het gelukkig niet Gods gedachten zijn. Gelukkig niet. Want dan zou er totaal niets van terecht komen. En we zouden sterven in ons eigen vuil. En niemand zou binnenkomen. Niemand zou ooit gelukkig worden. Ja, je moet natuurlijk als achtergrond het voorgaande gedeelte van het hoofdstuk blijven zien. Maar daar kom ik nou niet zo ver meer op in. Ik heb vanmorgen iets van gezegd. Maar, als je dat nou hoort, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Hoe hoor je het dan? Zit je dan beduust, machteloos te kijken. Dat je denkt, was het maar waar, dat God Als gedachten mijn gedachten waren, mijn gedachten Gods gedachten, dan zouden we het nog eens kunnen worden. Ja, je moet niet zo denken dat dat zo raar is wat ik nu zeg. Zo denken wij echt. Heb je wel eens een ernstig mens horen praten? Hoe die het ziet, hoe die het gaan wil, hoe het is. En hoe die over bekering praat en over allerlei dingen. Hoe die zegt dat hij door alles heen gezakt is en hij is niet dit meer en dat niet. Allemaal goed. Het zit allemaal goed. Dus het is zo gek nog niet. Ben je wel eens blij geweest of geworden? Of ben je het nu dat je zegt, vriendelijk dank, heren, dat in dat hele pakket doodsgedachten wat bij mij hoort, dat er nog wat anders is. Dat u nog andere gedachten hebt. Betere gedachten. En dat uw wegen niet onze wegen zijn, of onze wegen niet uw wegen. Want onze wegen monden tenslotte allemaal uit in de dood. En in de ondergang. Onze wegen zijn verkeerd. Hij stelt zich op een boze weg. En schuwt geen snode werken. En wij weten het zo goed. Ja. Gelukkig dat de Heer het beter weet. Mijn wegen zijn jullie wegen niet. Er zit zo'n verschil in, hè. Tussen Gods gedachten en wegen en onze gedachten en wegen. Een verschil, nou dat is haast oneindig zou je zeggen. Zoals de hemel hoger zijn dan de aarde. Zo'n verschil zit erin. Het is gewoon onbereikbaar, onbevattelijk. Je kunt niet zeggen zoveel, 385.000 kilometer naar de maan of zo. Nee, de hemel hoger dan de aarde. Dat is onoverbrugbaar. Je zou dus eigenlijk ook kunnen zeggen, de gedachten van God zijn zo anders en zijn wegen zijn zo anders, dat ze staan haaks op onze wegen. We kunnen niet in het verlengde denken van onze wegen. Het heeft er helemaal niks mee te maken zelfs. Het heeft er niks mee te maken. Ja, mens nog aan toe, maar wat heeft de mens dan nog te betekenen? Ja, in zijn eigen oog hebben. We moeten niet te gauw denken dat we niks meer te betekenen hebben. Want dat is, kijk, als we dood zijn hebben we niks meer te betekenen misschien. Maar ik bedoel, zolang als we leven, nou. Het is heel wat hoor, om iets ervan te weten. Dat we jammerlijk arm, naakt en blind zijn. We doen net of dat het heel gewoon is. Zeg, ja, ik ben zo jammerlijk arm, naakt en blind. Maar je moet het toch wel met een korreltje zout nemen van ons mensen. Gij weet niet dat gij zijt, zegt de schrift. Erg. Maar dit, laten we steeds op dat uitgangspunt terugkomen. Gods gedachten en wegen staan haaks op onze gedachten en wegen. Hoe komt nou die kentering? Waar komt die boodschap van heil vandaan? Voor een volk dat nog een ballingschap moet beleven. Voor een volk dat nog wat tranen zal schreien van ellende en verdriet. Voor moeders die hun kinderen tegen de steenrotsen zien te pletterslaan. Rachel die wenende opstaat uit haar graf om te wenen over haar kinderen. Als die eindeloze stoeten van ballingen, geboeid, geslagen, naar Babel af gaan trekken. Hoe komt het dan dat deze profeet opeens, zou je zeggen, door de geest de deuren zo mag opentrekken? De deuren naar de straat. De deuren naar die denkers die verkeerd uitgepakt zijn. Hoe komt het nou dat hij dat Gods woord, dat levende woord in het midden brengt?
Gij zult een volk roepen dat ge niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, o knecht des Heeren. Hoe kan dat? Er moet toch ergens een sleutel zijn voor dat grote raadsel, dat midden in de ondergang van volk en van knecht, dat er dan opeens een deur opengaat van hoop, van levende verwachting, van woorden die zo groot zijn dat je ze niet kunt bevatten. Dat komt wel omdat Gods gedachten hoger zijn. Anders zijn. Dat komt nou omdat God rechte gedachten en goede gedachten heeft. En dat komt, dat heeft God al terstond na de zonde geopenbaard, dat hij zelf een weg heeft uitgedacht om zalig te worden. Die weg heeft niemand gevonden. Uitgevonden. Want wij zijn met het best van onze gedachten of woest geworden tegenover God en we zeggen, nou, het is zeker nooit goed. Is het nooit goed dan? Is er altijd wat op me aan te merken? Ik ben ook maar een mens, hoor, God. Of de mens die denkt, God wil wat van mij gedaan hebben. Ik offer me. Ik offer een koe of een kalf of een ram of een vaas of een schaap of een paar vogeltjes. Dan is God ook weer tevreden. Of ik, ja, ik besteed mijn leven in Gods dienst meer als dat ik vroeger deed. Dat zijn onze gedachten. En nu heeft God, o wonder, die is er zo ver bovenuit, boven die gedachten. God heeft gezegd, nee, het kan met jullie niks meer worden. Jullie zijn van je geboorte af al aan dwalen. Op een verkeerde weg. Jullie hebben geen hart om mij te vrezen. En het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. En God gaat gewoon door. God doet het. Ballingschap. Nog. Je zou nog kunnen zeggen van balling, nog kunnen spreken van ballingschap. God gaat gewoon door. God buigt zich zo diep voorover. Dat als de dagen vervuld werden dat Maria baren zou, baarde zij haar eerstgeboren en ze legde hem neder in doeken. Ze wond hem in doeken en ze legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Wie kan dat denken? Wie kan dat nou denken? God in ons vlees. In onze nederheid. In onze verlorenheid. God midden in die onrust. In die donkere wereld. Je zou zeggen, kan de Heer maar niet beter in de hemel blijven? Er is toch niks aan te doen hier meer. Er is toch niks aan te doen. Of kan de Heer niet wat beter sturen om ons te verlossen? Een generaal. Met een geweer, met een krijgshaftig voorkomen. Een generaal die op de bazuin laat blazen, de Sion. Die zegt, kom aan, val aan. Ja, zo denken wij. En het Daniel die dacht, dat was een godvrezend mens. Die zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nee. Nee hoor. Wij keerden onze niegelijk naar onze eigen gedachten weg. Zoals wij het zagen. Is het dan niet verheugend dat de gedachten en de wegen van de Heer zo hoog zijn, zoals, ja, hemel en aarde uit elkaar liggen, zo ver liggen Gods gedachten van onze gedachten af. En dat alleen kan onze zaligheid zijn, onze troost in leven en sterven. Dat alleen kan ons doen betuigen, desnoods, misschien wel, ja, met een gepijnigd gemoed. Heren, ik begrijp het niet, ik kan er niet bij. Ik kan u niet volgen, ik weet het niet. Maar uw raad zal toch bestaan. Ook al zou Jacob's grauwe haar met smart en graven moeten dalen. En ook al zou, ja het is niet zo, maar bij wijze van spreken, al zou Jozef tot aan zijn dood in de gevangenis hebben gezeten. Uw raad zal bestaan. Uw gedachten zullen niet afgesneden worden. Dat de troost mag zijn. Dat God zo groot is in Christus Jezus. Dat hij iets uitgedacht heeft wat alles te boven gaat. Het eigenaardige, het wonderlijke is. Al zit er hier een heel college wij nou, een heel Sanhedrin bij elkaar. Die zo met haar eigen gedachten bezig zijn. Hoe maken we er een eind aan? Hoe kunnen we dit of dat voorkomen? Het haalt allemaal niks uit. Het haalt allemaal niks uit. Zijn gedachten kunnen niet afgesneden worden. Geen één. Dwars door het leed en door de ellende, door de ondergang. Dat onmenselijke zou je haast zeggen. Want we zijn het niet eigen. Nee. Wij willen toch minstens nog een happy end, maar dan hier in de tijd. Niet zo'n verhaal over een opstanding en dan eerst gekruisigd en gedood worden. Nee, kom van het kruis af. Verlos uzelf. Ze geloofden dat niet, dat dat gebeuren zou. Natuurlijk niet. Maar als het wel gebeurd zou zijn, misschien hadden ze dan gezegd. Jongens, we hebben ons toch nog vergist. En dan waren het nog maar menselijke gedachten waar ze mee bezig waren. Want dan zou het toch geweest zijn, het is toch de sterke man die we nodig hebben. Om het juk te verbreken. Wie is nu verwonderd dat God door die geknakte knecht heen, door de totale ondergang heen, door de vernedering, het lijden, de bespotting, dat dat nou Gods rechterarm is, die krachtige daden doet. Dat zwakke God nou sterker is dan de mensen. En dat dwaze God veel wijzer is dan alle menselijke bedenkingen en gedachten. En dat die weg van het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. Dat die weg oneindig veel heerlijker en vaster is dan al onze bedachte wegen. En toch wil de Heer daarmee troosten en de deur naar buiten open doen. En daar op de straat roepen tot die ellendige, tot die dwaze. Hij de opperste wijsheid. Hij die in oneindige ontferming zegt. Wees blij dat ik niet ben als jullie. Ook niet als Plato of Socrates of Aristoteles. Wees blij dat ik niet zo ben. Of ook niet zoals de wijsbegeerte van de wetsidee hier te landen. Wijze mensen. Wees blij dat ik zo niet ben. Want je komt met alles in de ondergang terecht. Je komt niet boven het niveau van de dood uit. En nu nog zegt de Heer, zondaar. Ik weet wel, de Heer kan ons goede gedachten geven. Rechte gedachten. Verblijdende gedachten. De Heer kan ons verheugen en vervullen. In blijdschap zult gelieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. Tuurlijk. Maar dan wel in de weg die de Heer uitgedacht heeft. Die naar zijn gedachte is. Dan wel in de vorm van het wonder. Hoe kan het zo zijn? Dat ik, die toch zoveel reden heb tot klagen en tot, ja, tot verstandsverbijstering. Dat hij zegt, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich, gij hebt meer kinderen dan de getrouwde, zegt uw God. Daar heb je toch geen verstand, zou je zeggen. Dan zeg je toch, waak ik nou of droom ik nou? Wat is dat nou? Zo wonderbaarlijk grijpt die hoge God in ons menselijk leven. Hij zet ons zo van de wagen van de dood op de wagen van zijn vrijwillig volk. En hij zegt, naar Sion. Die ellendige die nooit verder kan komen dan het hier en nu. En zo intens kan denken over grote problemen die niks te betekenen hebben, totaal niks. God haalt hem uit alle problemen. En zegt maar één woord. Deze is het, mijn Christus, mijn Zoon. Hoort hem. Een onderwijs wat op veel verzet stuit. Petrus zei, Heere, wees u zelf genadig, dat zal geenszins geschieden. Want dat zijn geen goede gedachten die u daar hebt. Dood, overgeleverd, gekruisigd. Nee, meester, als u mijn gedachten zou doen, dan ging het anders. Nee, zo mag je niet denken. En Jezus zegt, ga achter mij. Je bent een Satanas, een hinderaar ben je voor me. Je denkt niet de dingen die van boven zijn. Je denkt niet aan die hoge gedachten en die hoge wegen. Je denkt alleen aan jezelf. En ook wel aan mij, maar niet op de manier zoals God heeft gedacht. Ik zei, het ontmoet veel verzet. Van het vlees. Want het vlees wil hoger op. En het vlees wil vooruit kunnen. Het vlees wil aan het eind de hemel als een soort beloning. Na alles wat we beleefd hebben op de aarde en wat we tekort gekomen zijn. Maar God zegt. Vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Het is u niet nut. God zegt, die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Ik vind het zo verschrikkelijk naar een kruis. Ja, ik vind het, laat maar eerlijk zeggen, ik vind het erg naar. Ik zou altijd tegen God willen zeggen, handel mij zachtjes met die jongeling met Absalom en dat ben ik dan. Heer, alsjeblieft, niet te hard optreedt. Maar de Heer zegt, ja, maar er blijft niks over hoor. Er blijft niks over dan mijn geliefde zoon. Geloof alleenlijk. Ja, geloof alleenlijk, maar dat is net zo goed alsof hij dan gelijk naar de hel gaat. Als hij dan gelijk... Ja, voel je wel hoe alles anders is als wij mensen denken. En dat dat nou juist zo gelukkig is. Want dat nu door die andere, die hoge gedachten en wegen, God hulp heeft beschoren bij een held. Maar een andere held als wij denken. Dat die hulp beschoren heeft bij die lijdende en stervende middelaar, de Heer Jezus Christus. En dat daar nou ten diepste uitkomt, hoeveel hoger Gods gedachten en wegen zijn dan de onze. In Jezus Christus. Want daar is niemand opgekomen en bijgekomen. En toch, hij zal zaad zien. Het is avondmaal geweest. Met vlees en bloed klopt het niet. Nee, waarom niet? Nou ja, een slokje wijn, een stukje brood, een tafel met wat wit linnen erop. Ja. Het lijkt meer iets voor kinderen. Voor kinderen die spelen thuis, een tafeltje, en dan krijgen ze van moeder ook wat koekkruimels en een klein theepotje, en dan gaan ze spelen een beetje. Maar voor een verstandig mens zegt dat toch niks. Voor een mens die werkelijk bevrijd is van al die godsdienstige neuroses, wat zegt dat dan? Daar is de stem van de meester, die grotelijks bevolen heeft. Ik heb begeerd het avondmaal met u te houden, eer dat ik lijde. Dat is de stem van het woord, dat de apostel van de Heere ontvangen heeft en ons doorgeeft. Daar is de belofte, dat er een lijn is van deze tafel naar de eeuwige tabernakel. Want hij zal dezelfde met ons nieuw drinken in het huis van de Vader. Kun je er met je verstand bij? Ik niet. Maar het geloof zegt amen, ja amen. Dat is waarachtig. En alles daarbuiten is leugenachtig. Het geloof zegt, al heb ik het dan vandaag in mijn gedachten niet zoveel van gehad. Misschien. Maar in Gods gedachte heb ik er alles aan gehad. En gaan we weer verder. Al heb ik nou niet zoveel zegen misschien gewaar geworden als dat ik gehoopt had. God heeft gezegd in Christus Jezus over zulke verdoemelingen. Gij zijt gezegend in mijn lieve Zoon. Gij zijt gekend en gezegend en gered. Wat wil je dan meer? Je komt met je gedachten toch niet verder dan een hel en een ingebeelde hemel en wat er nog meer zij. De Heer een Sinterklaas of een hele tiran, weet ik wat we allemaal denken. Maar we zien er niks mee op. Maar God zal met zijn gedachten bereiken dat zijn huis vol wordt. En daarom waren we blij dat het toch avondmaal was. Al waren we aan de ene kant zo onwaardig, dat de Heer ons op reis wel had kunnen doden. Maar het waardige medegenoot zijn aan die tafel, betekent niet mijn waardigheid. Maar dat betekent dat ik in de waardigheid mag komen van die Heer Jezus Christus. En in hem geloven, als de enige plaats, bekleder en borg. Ach, lieve mens, dat de Heere dat geeft. Een hart onder de riem. En al begrijp je het altijd niet en al weet je het niet, dat is heel duidelijk, want dat heeft de Heere zelf gezegd. Maar je moet er niet boos om worden. Je moet zeggen, Gode zij dank hoor, dat de Heere niet zo denkt zoals ik. Want dan was het voor eeuwig verloren. Maar nu, met deze gedachten en deze wegen, gaat het door de dood heen naar het leven. Amen.